Lamarotte.
Van oorsprong opgezet als het eerste Dixieland straatorkest van Nederland, maar inmiddels uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd podiumorkest Annex Street Band. In deze podcast nemen we je mee terug in de tijd naar de oorsprong van de band en de 50 jaar die erop volgen. We spreken met oudleden, de huidige clubmuzikanten, festivalorganisatoren en laten vooral veel oude en nog niet eerder gehoorde geluidsfragmenten horen. Dit is 50 jaar Lamarotte. Aflevering 4. We zijn aanbeland in de jaren 90 en een tweede cd wordt opgenomen in de studio van Ad Kramer in Drunen. Ditmaal met twee gastoptredens. Je hoort Jan Hoes, Bas van Dun en Ad Kramer over deze tweede cd.
Ook zijn we in Düsseldorf terechtgekomen bij een Nederlandse zangeres die al heel lang geïntegreerd was in het Duitse jazzgebeuren, Loes Dassen. Fantastisch mens, fantastische zangeres. Uiteindelijk hebben ze ook zover gekregen dat ze op een van onze cd's een nummer heeft meegezongen.
Mr. Cupid was our teacher, that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Mr. Get your book out, ready in your hand. Keep a steady lookout, he will lie.
En dat is ook de eerste keer dat ook Huub Jans ook daar mee heeft gedaan bij die cd van Lamarotte 2. Jans, jij was voormalige drummer van de Dutch Wing College Band. Dus was wel een autoriteit op dat vlak. Hij kon er geloof ik iets van een roffel maken, maar dan met één hand. En normaal is het altijd afwisselend. Maar Huub Jans had dan zo'n act, deed je er met één hand. En dan ging je nog eens een keer van de drumstel aflopen. En dan even naar het publiek en dan weer terug. En dan had je natuurlijk door de jaren helemaal uitgesponnen. En zo ontstond er natuurlijk echt een hele grote act.
Bij mij werkte hij als sessiemuzikant. Hij kon heel goed roffelen. En dat had hij gewoon. En dat vond hij fantastisch. En dat, ik kende hem al uit de periode toen ik ook als sessiemuzikant bij Johnny Hoes werkte. Dat is heel lang geleden. En zo was Huub ook altijd. Die werd ook altijd gevraagd. Want die moest al die walsjes allemaal spelen en roffelen. Ja.
En dan wordt Lamarotte door Klaus Albrecht tijdens het jazzfestival in Bremerhaven opgemerkt. En hij belooft de band dat ze het jaar erop op het grootste Dixieland festival van Europa komen te staan. Voor het eerst reizen de heren af naar de stad Dresden. Dat dit bezoek een enorme impact zal hebben op zowel muzikaal als privévlak, had niemand kunnen vermoeden.
De Dresdenaar en Lamarotte, die steken elkaar aan. Vooral in de eerste 3-4 jaren dat Lamarotte daar speelde, konden de mensen gewoon niet in het Kulturpalast meer terecht. En er waren mensen die daar al een week in de slaapzak voor de box hadden gelezen om kaartjes te krijgen. Grote bedrijven die kochten dus de eerste 2-3 rijen van het Kulturpalast op. En er zaten dan 4 man in de eerste rijen. Terwijl buiten stonden mensen die konden het inmiddels niet meer betalen omdat het al zoveel duurder geworden was. En die waren woedend dat die eerste rijen leeg waren. Als je dan naar buiten komt en je zegt, jongens, speelde het hele concert buiten nog een keer. Ja, dan stonden gewoon 1000 tot 1500 man om je heen. Ja, dat heeft natuurlijk wel veel goed gedaan. En we hebben ons eigenlijk ook wel altijd met die mensen geïdentificeerd. Dat je gevoel gaf dat je snapte waar het zat, hè, met, bij hun. Natuurlijk was dat een hele zorgelijke tijd. 6 jaar na de val van de muur waren we daar voor het eerst. Ja, de mensen altijd een opgebouwd pensioentje hadden wat geen flikker meer waard was. Dus al die 60ers van toen, die waren toen verbitterd. Ja, en die hadden toch, door ons hadden ze een, het gevoel dat ze even nergens aan hoefden te denken. En dat is wel de grote zet geweest.
Dresden. Tot op de dag van vandaag is Lam Rotte daar wereldberoemd. Er is zelfs een fanclub opgericht. Naast een 2-tal mini-tournees per jaar spelen de Publikumslieblingen als enige band stevast om de 2 jaar op het festival. Wij spraken met Steffen Kiefer en Hendrik Meijer, festivalleiders van het internationale Dixieland Festival Dresden, en vroegen naar de unieke relatie van Lam Rotte met het festival.
Der Anfang war nur im Kulturpalast und die Bands sind, haben praktisch den einen Abend gespielt und dann sind die mit Handinstrumenten in die Tonne gegangen. Das war alles. Mittlerweile ist das Festival auch für die Musiker sehr anstrengend, weil ihr eben nicht einen Auftritt habt, ihr habt 3-4 Auftritte und dann der schlimmste Auftritt dann mitten in der Nacht im Hotel.
Ja. Man muss auch die Historie mal sehen. Es waren früher, nachdem das Festival sich etabliert hatte, waren die Karten knapp. Also die Leute haben wirklich angestanden, auch dann die letzten auch mehrere Tage. Und da gab es auch eine Wonder Jazz Band, die haben für diese Wartenden, die mit Zelt in der Stadt auf, nicht, dass sie Karten bekommen haben, haben die gespielt. Also das heißt, es wurde in den ersten Jahren quasi wurden die Wartenden mit Open Air Dixieland unterhalten. Und aus solchen spontanen Aktionen sind dann eben ganze Veranstaltungen auch geworden.
Und dann wurde Lamotte an dem, also bei dem Festival Publikumsliebling. Und dann konnte Achim Schlesien nicht mehr Nein sagen im nächsten Jahr. Und dann im dritten Jahr konnte er auch nicht mehr Nein sagen. Und so ging das immer weiter. Da gab es ja auch schon Kritik von anderen Stellen. Warum ladet ihr die immer ein? Wir warten schon seit 10 Jahren, dass wir mal eingeladen werden zum Festival.
Und so wird Lam Rotte keer op keer teruggevraagd door oud-festivalleider Herr Joachim Schlesien. Waarom klinkt het zo enorm tussen de Dresdenaren en Lam Rotte? En hoe belangrijk is Lam Rotte voor ondertussen het grootste Dixieland Festival ter wereld? Je hoort wederom Steffen Kiefer en Hendrik Meijer.
Nou, weil bei eurem Spiel springt der Funken sofort über. Also zum einen, weil ihr mitten im Publikum spielt, das ist was ganz Besonderes. Und ihr spielt inmitten der Leute. Die können euch anfassen, die können mit euch mitlaufen und das ist natürlich ein ganz anderer Stil und auch ein sehr begeisternder Stil. Und man sieht euch in euren Gesichtern beim Spielen, trotz Schwitzens und des Stresses des Tages, immer die Freude an und die Begeisterung. Und das springt natürlich aufs Publikum über und damit hast du automatisch diesen Effekt, den wir hier haben in Dresden.
Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, von dem das Festival auch lebt. Es ist also nicht ein Festival, wo auf einer Bühne Musik gemacht wird und die Zuhörer unten sitzen oder stehen, sondern wir machen ja das Festival auch mittendrin in den Besuchern. Und da ist Lam Rotte aufgrund seiner Besetzung und auch also die Streetband an sich, ist natürlich für solche Sachen ausgesprochen wichtig, dass man Musiker hat, die im Publikum spielt und diese Lebensfreude, die die Band selber lebt, auch auf die Zuschauer überträgt. Und das ist bei Lam Rotte wirklich der Fall. Also egal wann, wo, ob das nachts um 2 hier vor der Türe ist, es ist immer dieser Kontakt und dieser Funke da zu denen, die um euch rum sind. Und das ist für uns als Festival natürlich auch eine wichtige Größenordnung und letztendlich auch mittlerweile nach den vielen Jahren eine verlässliche Größenordnung. Also wenn man euch da hat, weiß man, was man hat.
Ein Planungsgarant.
Ja, ja.
In de loop van de jaren is er veel tv-aandacht geweest voor Lam Rotte. De Mitteldeutsche Rundfunk, MDR, heeft menig uur gemonteerd voor Lam Rotte in Dresden. Zelfs een special, waarin een zeer jong Dixieland orkest op zoek gaat naar Lam Rotte, die zij als grote voorbeeld zien, scoorde erg goed op de Duitse televisie.
Es gibt eine Band, die ist regelrecht mit dem Festival verheiratet und man könnte meinen, ohne Lam Rotte geht hier gar nichts.
Die sind immer am lustigsten, sind wir eigentlich jedes Jahr immer hier.
Wo ich diese erste Mal gesehen habe, da hat es auf der Meile nur geregnet. Da hat nur eine Band gespielt am Altmarkt oder so einen 2-Halmschirm von Lam Rotte.
Die sind einfach nur klasse. machen Stimmung, bringt keine Angst.
Traditionell gibt es in Dresden viele Open-Air-Konzerte. Zu denen zählt auch die Dixie-Meile, auf der man die ganze Vielfalt des Festivals erleben kann.
Waschbrett, Fingerhut und gute Laune. Viel mehr braucht man nicht für diese Musik. Und wenn man bei La Marotte in der ersten Reihe steht, braucht man nicht mal Zähne. Die Musiker aus Holland haben in Dresden eine feste Fangemeinde und sind in Sachen Dixieland Festival alte Hasen, seit 15 Jahren im Mai dabei.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir zum ersten Mal hier in Dresden waren und wir waren damals hier als erste Band, die auf die Straße geht. So konnte man La Marotte sehen, man konnte auch anfassen, man konnte sie selbst riechen.
Was ist für euch so ein besonderes Highlight jetzt beim Dixieland Festival? Welche Bands wollt ihr treffen?
La Marotte, die sind sehr gut.
Ja, also freuen wir uns riesig drauf, weil es ist ja wirklich, ich habe sie schon gesehen, als ich so klein war, ne, und habe immer gedacht, boah, die Band ist so geil. Und ich weiß nicht, ich war schon immer Fan von denen. Und ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt wirklich mit ihnen praktisch auf der Bühne stehen.
Jetzt ist La Marotte unser Vorbild.
La Marotte, ons voorbeeld. Zo denken de bandleden van de Jazzbanausen uit Chemnitz erover. We laten nog even een kleine impressie horen aan de kade van de Elbe, waarin Sinnepulles wordt geïnterviewd door Anna Funk van de MDR.
Zo, mijn Herren, kurz mal anhalten. De avond is voorbij. Wat steht jetzt an?
Ja, ik glaube, wir werden die Stadt ein bisschen unruhig machen.
Inwiefern? Wo trifft man sie denn?
Ja, es gibt so einige Lokale, wovon ich die Namen nicht weiß oder besser nicht sage.
Erstmal wird's nichts mit den Lokalen. Die Fans lassen La Marotte einfach nicht weg. Das Konzert geht auf der Straße weiter.
Naast het festival speelt La Marotte ook meerdere malen per jaar in Sachsen en Brandenburg. Marion Groent managt La Marotte al sinds jaar en dag en organiseert deze mini-tournees op de meest uiteenlopende locaties.
Ik heb La Marotte het eerste keer 1994 op het Dixieland Festival gezien en was sofort begeistert en verliebt over die band. Ja, en dan heb ik gezegd, oké, ik kan euch ook nog außerhalb van Dixieland Auftritte besorgen. En dan ging dat los 1998. De eerste Auftritt war op Sachsenforum in Dresden. Dan ging het weiter Waldschlösschen. En zo hat zich dat immer ontwikkeld. Die band is jeden Oktober da und das zweite Wochenende im März und dann kommen sie noch zum Dixieland. Und wenn sie nicht zum Dixieland kommen, dann organisieren wir ein Sommer-Dixieland-Fest. Extra für La Marotte. Ich bin glücklich, die Jungs sind nett und lieb, unkompliziert und ich mache das sehr gerne. Es gibt einen Fanclub und wir treffen uns regelmäßig, wir machen eine Weihnachtsfeier und jetzt für der Jubiläumsfahrt organisiere ich einen Bus oder mehrere Busse für die Fans und wir fahren nach Holland. Und alle freuen sich schon. Vor 5 Jahren habe ich Schals gemacht mit Dresden, Fanclub, La Marotte. Und jetzt machen wir wieder neue. Es macht Spaß. Wie lange ich das noch machen will? Immer. Ewig. So lange, wie es geht.
Tot slot noch even Steffen Kiefer en Hendrik Meijer over de toekomst van het festival en de rol van La Marotte voor de komende jaren.
Ja, wir sind eigentlich angetreten, jetzt nach dem 50. Festival, um das Festival weitere viele, viele Jahre zu erhalten. Und es wird natürlich irgendwann auch mal ein neues Gesicht bekommen, also nicht ein neues, aber es verändert sich ja mit der Zeit. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Und momentan sind wir natürlich dabei, das Festival auch irgendwie im öffentlichen Raum weiter zu etablieren. Das ist momentan sehr schwierig aus finanziellen Gründen. Aber das gehört natürlich dazu, dass das Festival sowohl innerhalb der Säle als auch auf der Straße stattfindet. Das ist eigentlich unser Ziel. Und bis jetzt haben wir das alles geschafft und wir werden es auch in den nächsten Jahren schaffen. Ja.
Musiker bieten sich, gibt es wirklich viele Bewerbungen, die wir bekommen, wo wir dann sagen, okay, von der Konzeption können wir die nicht nehmen, aber die andere können wir nehmen. Und auf der anderen Seite, wie La Marotte, sind das einfach verlässliche Größen, die wir brauchen, die auch das Publikum verlangt und auf die wir auch nicht verzichten können. Und gerade La Marotte ist halt wirklich ein, ich sag mal, ein bisschen exotischer Fall. Diese, das ist so der Fels in der Brandung für das Festival. Also egal wann und wo ihr seid, man weiß, euch zieht eine ganze Menge Leute hinterher, weil sie euch hören wollen. Und ob das Vormittag ist und Nachmittag nochmal, ist denen egal. Aber es ist so, dieses Gesamtpaket Lamarotte hat hier schon tiefe Spuren hinterlassen in Dresden.
We gaan terug naar het verhaal en zijn ondertussen beland in het Maritiem Hotel in Gelsenkirchen. Daar speelt Lamarotte in het voorprogramma van een wel heel bekende artiest.
En we hebben toen in Gelsenkirchen dan ook natuurlijk voor de eerste keer Fatsy Domino meegemaakt. Ik kwam toen dan speciaal met de limousine aanrijden. Tenminste hij dan. De rest van de orkestleden moesten op eigen gelegenheid komen. Ja, dat was dan de star. En dan zaten wij dan het voorprogramma. Dat was toen ook heel speciaal optreden wel. Dat was wel heel leuk, zeker.
I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the bell went right? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. I'm walking.
In 1995 worden we door Rolf Wagerman, de organisator van Gelsenkirchen Jazz Festival, worden wij uitgenodigd om in Mallorca op te treden. Het leuke van dit optreden was dat de WDR opnames wilde maken van het Jazz Festival al daar en heeft vooral Lamarotte regelmatig in beeld gekregen.
Da war auch noch die Lamarotte aus Holland, die also sehr gut ist, die also Schwung haben und das sind so fast Freunde schon.
Is het 23 juni 1996 en reist Lamarotte voor het eerst naar Engeland om daar te spelen op het Oliver Cromwell Jazz Festival in Upton upon Severn. Op de Meadows worden de harten van het aanvankelijk terughoudende Engelse publiek langzaam maar zeker gestolen door de verrassende optredens van Lamarotte. Jarenlang zou Lamarotte terugkeren naar dit bijzondere festival, waar ook de nodige acts werden opgevoerd.
Ja, een van onze grote successen is toch eigenlijk wel Arthur met zijn klimcapriolen in Dresden als in Upton. Maar vooral Upton met zijn circus tenten was toch wel het evenement van het jaar. Als Arthur dan in blote bast zo snel mogelijk helemaal boven in de circus tent zat.
Zo staat er een filmpje op YouTube, 2005, ook in Upton. En Arthur komt dan als de aap van Disney's Jungle Book. Met inderdaad een bloot bovenlijf komt hij de zaal in. Ja, en het moment dat hij de paal inklimt naar het publiek, dan gaat het een keer. Het is zo mooi geweest altijd.
Je hoort Arthur Broens over zijn eigen klimcapriolen.
Ik zat op dat moment dat ik echt midden in mijn sportiefste fase van mijn leven. Ik was roeier bij een studentenroeivereniging en ik voelde me echt gewoon helemaal superman. Dus ik moest overal inklimmen en het was ook wel een beetje indruk maken. Dus daarom heb ik die rol wel heel actief, heb ik die geleefd, zeg maar. Eén actie die is me natuurlijk een hele leven bijgebleven. Dat was in Dresden en er was een podium gebouwd met zo'n groot grote stellage, zoals je dat van popconcerten kent. En daar kon je ook heel goed inklimmen, want het waren grote buizen. Alleen had ik me dus als doel gesteld dan helemaal eerst in de ene paal naar boven te klimmen en dan over het podium horizontaal weer naar de andere kant te klimmen. En daar ergens hebben mijn krachten mij dan toch verlaten. En toen hing ik ondersteboven aan mijn benen en toen heeft Hans mij nog net op tijd kunnen opvangen. Anders had ik waarschijnlijk nou kwijlend in een rolstoeltje gezeten. Maar het werd toch nog een mooie optreden op die manier. Hè?
Maar de act die het meest is bijgebleven is die van Sinne Pulles. Je hoort Hans Scheerder, Twan Bastings, Bas en Frans van Gestel hierover.
Je had destijds ook Le Haricot Rouge. Ja. Dat was ook zo'n band. Daar zat je dan te kijken ook als publiek zijnde. Die waren gewoon aan het spelen. En dan zat je zo een beetje suf zo. Nou, leuk allemaal. En dan ineens kwam er een naakte vent het podium op.
En die liep alleen maar van links naar rechts achter de solisten door. Meteen in de andere coulissen verdween hij ook weer. Dus de helft van de zaal ziet dat natuurlijk maar. Dus dat was natuurlijk gil en hilariteit. Maar ook natuurlijk een heel geroezemoes. Wat is er dan? Ja, er liepen daar een naakt. Wat? Dat kan toch niet? Nou ja, zulke verhalen. En toen zei Zinne in Upton, zal hij al genoeg verdiend hebben. Dus ik zag natuurlijk meteen een opening. Dus ik zei, oké, wat is jouw prijs? 10 pond, was toen 3,40 gulden. Dus dat was, dan had hij 10, ja, 340 gulden.
En Zinne, is goed.
Ja, en als Zinne zegt, ik doe dat, ja, dan doet hij het ook. Het is zo gezegd, het is ook het idee, als je nou bij Henk Arens dan gewoon een peuk gaat halen en die steek je aan. Dus Zinne stond daar tijdens de solo helemaal een blootje in de boxers, je hoort dat hij nu aan, die bril op en een peuk in zijn mondhoek die niet aan was. Ja, net toen Jan Hoes de solo gaf, ging Zinne naar voren.
Op een gegeven moment kwam hij kwam gewoon poedelmaak podium op met een sigaretje en hij liep naar Paul Versterren. En Paul die steekt hem aan en loopt weer terug. Iedereen die lacht op de grond.
Die zaal ontplofte. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat een zaal echt helemaal... Dat was... Ik had niet eens gelinkt aan dat Zinne daar in zijn blootje moest staan. En mooi was dat Jan Hoes dacht dat hij dat applaus kreeg. Die stond van dank u, dank u. Maar ja, dat was natuurlijk voor Zinne.
Oh, ik zie de vrouwke nog met de kindjes. Ze pakte de kindjes en de handen voor de oren van de kindje. Maar hij liep gewoon vanuit de coulissen, liep hij naar de dingen, maakte een bochtje en ging weer terug. Hè?
Ja.
Een paar jaar later speelden wij nou weer. Hij moest zondags voor het laatst gaan spelen. Dus hadden onze koffers hadden we bij. Die hadden we inderdaad aan de zijkanten van die coulissen gezet.
Ja.
En dan stonden wij op het podium, stonden we daar te spelen. En we doen Arthur een hand, die gaat aan de zijkant, trekt daar een koffer open en die gooit van achteruit, gooit hij daar zijn schoenen.
Oh, die denken, daar gaan we weer.
En toen kwamen sokken, en toen kwamen boek, en toen kwamen een hemd, en toen zijn onderbroek. En toen lagen helemaal in de deuk. En hij kwam gewoon aangekleed en wel het podium. Oh, ja.
En er zijn meer herinneringen aan Upton.
Zo liepen wij daar.
Ja, met Sir Alan Buckley. En hoe heet die ouwe ook weer? El Capone. Met zijn lepel solo. El Capone.
Sue Brady natuurlijk, hè. We vonden het altijd wel leuk en zij ook dat ze een keer een nummertje met ons
samen speelden.
Dat deed zij elk jaar. En speelden wij dan ook elk jaar voor haar Sweet Sue. Dus er zat een enorme bijzondere band tussen Sue Brady en tussen Lamarotte. En tot op de dag van vandaag komt zij elk jaar nog naar Denemarken met de camper. En als wij bij de Zeven Geitjes spelen in Tilburg, ja, dan is ze er eigenlijk ook altijd bij. Dus wat dat betreft, het is onze oudste fan ondertussen. Sweet Sue!
Year after Sir Nicholas took his clothes off, there was a competition. The Upton management wanted people to tell their experience of the Upton Jazz Festival. So I thought, I will tell the story of Sir Nicholas taking his clothes off. And I knew I would win as I told the story. And the last line was, I didn't have the presence of mind to reach for my camera and take a photograph, but I did notice he was a natural blonde.
En dan ging Donnie Lonergan zingen, Hello Central, give me Dr. Jazz.
Elk gastoptreden is even succesvol. Maar de herinneringen aan Upton worden gekoesterd door de band.
Het was altijd een weiland waar erop gespeeld werd. En dat vertelden ze ook. Daar stonden twee dagen van tevoren, voordat het festival begon, stonden daar de koeien nog op. En die werden dan eruit gedreven. En dan werden er tenten opgesteld. En een paar van die leuke steentjes waar dan zelfgebakken pannenkoekjes en dat soort dingen verkocht werden. En dat was zo'n geweldige sfeer. Dat zal ik nooit vergeten. Daar kwamen we ook op een of andere manier erg goed aan bij de mensen. En dat was dus het eerste deel van de feestvreugde was het optreden zelf. En daarna dan werd er nog tot diep in de nacht werd er gedronken en met de mensen gepraat. En dan was ik altijd heel trots op de band. Want dan stonden tot 4 uur 's nachts stonden al mijn bandgenoten nog met Jan en alle man te ouwe hoeren. En het was fantastisch. Dat heb ik nooit meer meegemaakt, zoiets.
Dit was de 4e aflevering van de podcast 50 jaar Lamarotte. In de 5e aflevering speelt Lamarotte voor het eerst tijdens de presentatie van het bokbier en gaat de band voor het eerst naar het Guinness Cork Jazz Festival in Ierland. Wil je meer weten over Lamarotte? Bezoek dan de website www.lamarotte.nl.